uit Psalm 77, de versen 6 en 7. Zou God zijn genaam vergeten en ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Van deze avond uw heilige naam mogen aanroepen. Heere, is het teken dat wij geheel en al afhankelijk van u willen zijn. Heere, dat we weten dat we van onszelf niets kunnen, maar dat wij gesteund en versterkt door u toch onze hoop en heil en hulp ook van u mogen verwachten. Heere, dat we zo vanavond bij elkaar mogen zijn en dat wij een goede avond mogen hebben. Dat we mogen nadenken over datgene wat ons elke dag bezig houden. Heere, hoe we elke dag toch bezig moeten zijn als knechten in wijngaard, waar wij als rentmeesters ons werk hebben te verrichten. Heere, wilt gij het zegenen, dat de plaats voor u mag zijn, Heere, in een wereld die vol van afval is, Heere, die het ver van u zoekt, dat wij zo toch bij elkaar mogen zijn, dat we ons mogen verblijden en ons mogen verheugen dat wij zo als broeders en zusters ook vanavond hier aanwezig mogen zijn. Heere, dat ook zij die met ons meeluisteren, ook zegen mogen ontvangen. En dat we aan het eind vanavond mogen zeggen dat het een goede avond was. En dat wij verblijd mogen zijn, dat we ook vanavond hier aanwezig mochten zijn. Heere, wilt u ook dominee de Butter kracht schenken om datgene naar voren te brengen wat hij wil zeggen. O Heere, kom ook dat met uw zegen bekroond worden. Heere, en dat wij in alle oprechte, te midden van onze kerken staande, ook daarin u mogen zoeken. Heere, en dat we zo vanuit de broederlijke liefde tot elkaar steeds mogen wezen zijn. Die denken dat het ons tot steun en sterkte was. Heere, wilt u zo op deze avond dan verder ons een goede avond geven. Wij vragen dat van u, niet omdat wij het verdiend hebben, maar enkel om uw naam wil, om Jezus wil. Amen. Ik zou met u willen lezen Titus 1. De brief van Paulus aan Titus. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hope des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijne tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus ons zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog een bracht voorts zou terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwenman, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisdrager Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijten, geen vuil gewin zoeken, maar die gaarne herberg die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis, die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, omdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins. Een van hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: de Kretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en zich niet begeven tot Joodse vaderen en geboden der mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein, de reinen, maar de bevlekten en ongeloofden is geen ding rein, maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover. Namens de bezinningsgroep van de Klassis Leeuwarden heet ik u van harte welkom. Wij stellen het op prijs dat u toch met zoveel gekomen zijn. Zelfs toch ook uit andere klasses is de belangstelling. We hopen dat we vanavond in een tijd waarin de vervlakking toch langer of meer lijkt op te treden, met elkaar een goede avond hier mogen hebben. En wij kunnen als bezinningsgroep hebben gezegd: wij willen zeer nadrukkelijk bezig zijn met datgene wat de Bijbel ons leert. En of die boodschap dan zwaar is, zoals het wel genoemd is, of niet, We denken dat het ten diepste zal moeten gaan om datgene wat ons geleerd wordt in Titus 1, waar staat: daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Het gaat er niet om het straffen op zich, maar het gaat om het hebben van het geloof. En als we het geloof hebben, dan mogen we toch ook weten dat we eeuwig leven hebben. Immers, dan weten we ook dat de Heer Jezus voor onze zonden heeft geleden, is gestorven, maar dat hij het graf heeft overwonnen. En we komen in de tijd dat wij het lijden en sterven van de Heer Jezus mogen denken. Dan mogen we, ja, dan moeten we toch altijd heen wijzen. Dat we daarvoor mogen staan. Dat is ook wat ten diepste de bezinningsgroep beweegt om van daaruit blijvend bezig te zijn. Dat dat met alle gebrek gaat, dat is buiten kijf. Maar we hopen toch, ook met Gods hulp, toch zegenrijk te mogen werken in onze klasses. Niet om duidelijk te maken dat er misschien best verschillende gedachten zijn, misschien best verschillend over bepaalde dingen ook uitleggingen zijn, maar dat we elkaar blijvend zullen zoeken op grond van schrift en belijdenis, passend binnen onze eigen kerkorde. Van daaruit willen we blijvend bezig zijn. En dat is ook vanavond dat we dan hier aanwezig zijn, 1992, 100 jaar geleden, onze kerken geïnstitutionaliseerd, waar dominee de Butter vanavond een en ander over hoopt te zeggen. Hopelijk, en met Gods hulp, zullen er nog vele en lange jaren volgen, dat ook dat gezegend mag worden. Dat we als kerken ook ons mogen verblijden met alle nuanceringen die aanwezig zijn in die ene boodschap. Vandaaruit, nogmaals, willen we werken en vandaaruit hopen we ook dat de eenheid ook bewaard mogen blijven. Het jaar van de synode. Ook daarin zal veel gesproken worden, zal veel gezegd worden, dat het tot zegen mag zijn. En het is ons ook een behoefte om u op te roepen om al diegenen die afgevaardigd zijn na de synode, om die met gebeden te gedenken in het werk wat zij hebben te verrichten. Immers, ook zij zullen het van gebed van ons moeten hebben, zodat de Heere hun werk wilt zegenen. Wij hopen dat we vanavond een goede avond mogen hebben. Helaas heeft er in een der provinciale kranten ja toch een beetje een storende fout gestaan, namelijk dat deze avond om 8:00 zou beginnen. Maar in de uitnodiging, of in de kerkbladen, heeft ook in de uitnodiging gestaan dat we om 7:30 beginnen. U heeft gezien, we houden ons eraan. Hopelijk, mogelijk, komen er vanavond nog een aantal mensen. We weten het niet. Maar als die dan te laat komen, dan zal waarschijnlijk daar de fout liggen. Wij stellen het op prijs, dominee, dat u de lange reis hebt willen maken om vanavond voor onze bezinningsgroep bezig te zijn. En ja, u heeft er toch ruim 2 uur met drukke werkzaamheden over moeten doen om hier te komen. Ik heb begrepen dat ook uw vrouw meegekomen is. Ook zij, van harte welkom. Vanavond reist het des te gezelliger. U hoeft het niet alleen te doen. Dus dat is in ieder geval een voordeel. We hopen dat u vanavond ons iets zal kunnen leren. Lijnen trekken vanuit het verleden naar de toekomst. Omdat we ook moeten weten wat er in het verleden zoal gebeurd is. Immers, de les van het verleden, die zal toch altijd bewaard moeten blijven om de toekomst ook in te kunnen gaan en zicht hebben op de toekomst. Wij hopen dat u daarin ons een aantal dingen zal kunnen duidelijk maken en dat we ook mogen zeggen: het was fijn om als bezinningsgroep met u zo over deze zaken na te denken. Ook onze organist vanavond, Poortman, van harte welkom dat ook hij zich vanavond heeft willen, nou, opofferen is het niet als je muzikaal toch je hobby hebt, maar in ieder geval vanavond hier bij ons aanwezig wilt zijn om ons muzikaal te begeleiden. Ook u werkt mee om deze avond te doen slagen. Maar dat geldt voor al de aanwezigen. Dus wat dat betreft allen hartelijk welkom. Ik heb een aantal zakelijke mededelingen. De bezinningsgroep die maakt een aantal kosten die wij proberen zo laag mogelijk te houden En die we willen bestrijden met een collecte die we na de pauze zouden willen houden. Daarnaast, maar dat is voor vanavond en op lange termijn, willen we ook, ja toch, u vragen zich op te geven als donateur. Op die wijze toch ook het mogelijk te maken, misschien in de toekomst toch wat drukwerk te kunnen gaan uitgeven. Langzaamaan hebben we toch een aantal zaken al op papier staan. We hebben ons statuut en reglement. We hebben ook de kanselboodschap van 1953 opgenomen daarin. Dus wie belangstelling heeft als donateur, die kan dat gratis krijgen. Als donateur heeft hij er recht op. Maar degene die geen donateur wil worden en toch in bezit daarvoor wil komen, die is daarvoor een gulden per stuk verschuldigd. Nou, wat krijg je vandaag nog voor een gulden, met name als het ook nog een keer goede lectuur is. Wij hebben eerder dit jaar met onze donateurs een avond gehad om ook in kleiner verband zo met elkaar ons te beraden wat we willen gaan doen, hoe we ook een en ander gaan aanpakken. We zijn opnieuw van plan dat verder te doen. Immers, wij hebben hun steun nodig. En we hebben ook, wij hopen op die wijze ook zichtbaar te maken dat wij ja, ook hun heel nadrukkelijk willen betrekken in de zaken waar we mee bezig zijn. Zaken die we ook heel duidelijk, ja, publicitair ook niet schuwen, omdat we vinden dat we voor een ja, eerlijke zaak bezig zijn. We hebben voor niemand iets te verbergen. Vandaar ook dat we ons hebben aangemeld vorig jaar al bij de klassis, ook de klassis weet van het bestaan. Op 25 september, dan hopen wij met onze donateurs, die daarvoor nog een uitnodiging zullen krijgen, na te denken over de kansenboodschap van 1953, die de donateurs dus in hun bezit hebben, via het boekje waarin statuten en huishoudelijk reglement is opgenomen. Wij hadden ons voorgenomen om, en we hebben dominee de Butter gevraagd, om een drie kwartier met ons te willen spreken over het onderwerp van vanavond. En nadat dominee de Butter zijn referaat heeft gehouden, dan stel ik voor, en voordat hij zijn referaat houdt, zouden we willen zingen Psalm 98, vers 2. En daarna, als dominee de Butter uitgesproken is, dan is er mogelijkheid voor een kop koffie daar in het jok. De koster die nodigt u dan graag uit voor een kop koffie. De koffie die moet overigens wel betaald worden. Kost 1,50 gulden per kopje. Met een koek, zegt de penningmeester. Die heeft blijkbaar wat in kas, dus geniet ook daarvan. Dan nog een laatste mededeling. In november hopen wij opnieuw een avond als deze te houden. Ik hoop dat wij nogmaals met elkaar aan het eind van de avond kunnen terugzien op een goede avond. Ik moet nog één opmerking maken die ik vergeten ben. U wordt in de gelegenheid gesteld om naar aanleiding van het referaat van dominee de Butter vragen te stellen. U kunt het doen door middel van een stukje papier. Schriftelijke vragen graag. Wij hebben gezorgd dat het aan papier niet hoeft te ontbreken. We hebben papier meegenomen. Dus wie behoefte heeft om schriftelijke vragen te stellen, heel graag hij of zij maakt gebruik van het aanwezige papier. Ik zou zeggen, aarzel niet, schroom niet om die vragen te stellen. Mocht er dan nog gelegenheid zijn, tijd over hebben, dan is het mogelijk ook nog mondelinge vragen te stellen. Maar we streven zeer nadrukkelijk naar een eindtijdstip van rond 10 uur. Dat mag misschien 5 minuten later zijn, maar we gaan vanuit dat het ook absoluut niet later wordt. En de pauze, die hopen we rond een half uur te houden. Daarmee, nogmaals, zou ik de avond voor geopend willen verklaren. Ik zou u willen voorstellen om samen te zingen Psalm 98, vers 2, waarna we dominee de Butter verzoeken om zijn referaat voor ons te houden. Dank u wel.
ligt eigenlijk wel voor de hand, broeders en zusters, om in het jaar 1992 toch weer eens ons te bezinnen op de vraag wat wij als christelijke gereformeerde kerken wilden en willen. Wat onze taak, wat onze plaats, wat onze roeping is. Een eeuw na 1892. Het is natuurlijk vanzelfsprekend zo dat er op meerdere wijzen aandacht gegeven zal worden aan het feit dat onze kerken in dit jaar mogen gedenken dat ze een eeuw voortbestaan hebben. En dat we daarin toch een stuk zorg van de Heere mogen zien over onze kerken. We zijn nog altijd christelijke gereformeerde kerken. We hebben wel heel wat meegemaakt in die jaren die voorbij gegaan zijn. Maar een van de grote zegeningen die we ontvangen hebben is toch dat wij als kerken niet gedompeld zijn in het leed van een kerkscheuring. Zoals dat bij andere kerken wel het geval geweest is. Met alle moeite en met alle ellende die dat met zich meebrengt. Maar dat neemt niet weg dat het allemaal vlekkeloos en rimpelloos verlopen is in de afgelopen 100 jaren. En als we vandaag de vraag stellen, wat is nog altijd het bestaansrecht? Wat is nog altijd de bestaansreden voor de christelijke gereformeerde kerken? En dan zullen we denk ik toch er goed aan doen om nog eens even in herinnering te roepen. En daar wil ik dan mee beginnen met ons in herinnering roepen waar het in 1892 nu eigenlijk om ging. U weet, dat was het jaar van de vereniging van de christelijke gereformeerde kerken, de christelijke afgescheiden kerken en de kerken uit de doleantie. Na 1886, het jaar van de doleantie, was er zo langzamerhand contact gekomen tussen die kerken van de doleantie en de kerken van de afscheiding. En dat resulteerde tenslotte in 1892 in verregaande plannen om tot een vereniging, tot een fusie te komen, waar toen ook nogal ernstige bezwaren tegen zijn ingebracht. Ik hoef dat allemaal niet in den brede te releveren. Als u helemaal geïnformeerd wilt zijn, dan zou ik u adviseren om nog eens een keer het gedenkboek op te slaan dat bij het 90-jarig voortbestaan van onze kerken is uitgegeven. 10 jaar geleden dus, waar toch uitvoerig ook over die vereniging en de bezwaren tegen de vereniging wordt geschreven. Ik noem ze even in het kort de 5 bezwaren die in het bezwaarschrift van de predikanten van Lingen en J. Wisse bij de synode van de christelijke gereformeerde kerken werden ingediend. Eerder had dominee Wisse ze al in het zogenaamde wekkertje, dat in die tijd verscheen, uiteengezet. Maar later is het in een officieel bezwaarschrift ook op de tafel van de synode gelegd, met het dringende verzoek om op grond van die bezwaren nog niet te besluiten tot de vereniging die in de maak was. De bezwaren, ik noem ze even in het kort, waren als volgt. Het eerste bezwaar dat genoemd werd, dat is dat de gemeenten, de plaatselijke kerken, helemaal gepasseerd waren bij het maken van de plannen op hoger kerkelijk niveau. En dat dit dan het bezwaar was dat de vereniging opgelegd, afgedwongen, van bovenaf opgelegd was. Tweede bezwaar, dat ging over het verschil dat er was in de kerken van de afscheiding en in de kerken van de doleantie. Beide hadden wel besloten om met de hervormde kerk te breken, maar toch uiteindelijk met een verschillend motief. Terwijl bij de afscheiding heel duidelijk het motief geweest was dat de hervormde kerk als geheel verworden was tot een valse kerk, ging het bij de doleantie eigenlijk alleen maar om de bezwaren die er waren tegen de kerkelijke besturen. Het derde bezwaar was dat na 1886 op diverse plaatsen waar allang een afgescheiden kerk bestond, er toch ook een dolerende kerk gesticht werd. En dat men allerlei methoden gebruikt had die niet deugden om leden te winnen, om zieltjes te winnen. Het vierde bezwaar dat geformuleerd werd, was dat de onderlinge liefde tussen die twee kerkengroepen die bij elkaar moesten komen eigenlijk toch veel te veel ontbrak. En als het cement van de liefde zou blijven ontbreken, dan zou je een bouwwerk krijgen dat toch eigenlijk van het begin af niet deugde. En dan het laatste bezwaar, en dat was toch, en zo bleek ook op de vergadering van 20 juli 1892 in Tivoli, in het militair tehuis in Utrecht, dat was het overwegende bezwaar, de opvattingen die door bepaalde predikanten uit de dolerende kerken werd gehuldigd in zaken de wedergeboorte en de heilige doop. Zij volgden daarin de opvattingen van Abraham Kuyper met zijn veronderstelde wedergeboorte, met zijn sluimerende wedergeboorte en op grond daarvan de bediening van de heilige doop. Dat waren de bezwaren. En men achtte deze bezwaren zodanig gewichtig en ernstig dat men moest vragen aan de synode: gaat u alstublieft toch niet over tot het besluit om nu te verenigen met de dolerende kerken? Maar de christelijke gereformeerde synode van 1892 heeft op 17 juli in dat jaar die bezwaren niet weerlegd, maar eigenlijk alleen maar terzijde gelegd. Het argument dat de gemeenten gepasseerd waren, dat werd weerlegd door te zeggen: het gaat hier ook niet om vereniging van twee plaatselijke kerken, maar het gaat om de vereniging van kerkengroepen, en daarom moeten gemeenteleden zich niet in hun rechten bekort voelen als de synoden beslissingen nemen. Tweede, dat argument dat er verschil is, duidelijk verschil, ook ten aanzien van het kerkbegrip tussen de kerken uit de afscheiding en die van de doliantie, dat werd weerlegd door het argument dat zowel de afscheiding als de doliantie wegen waren tot reformatie van de kerk. En dat er tenslotte tussen die twee, hoe verschillend hun uitgangspunt ook mogen zijn, overeenstemming was in het besef dat het noodzakelijk was om de band met de Nederlandse hervormde kerk te verbreken. Het feit dat er ook gesproken is, het derde bezwaar dus, over het ontstaan van allerlei dolerende gemeenten, terwijl er in die plaatsen ook al een afgescheiden kerk was, daar zei de synode van: ja, dat is niet meer ongedaan te maken. En het vierde bezwaar, dat het eigenlijk schortte aan genoegzame liefde tussen de twee kerkengroepen, werd door de synode beantwoord door te zeggen dat als die vereniging maar eenmaal tot stand gekomen was, dan zal de onderlinge liefde wel toenemen. En het vijfde bezwaar, dat overwegende bezwaar tegen de opvattingen van sommige dolerende predikanten die ze publiekelijk ook naar voren brachten, dat werd weerlegd, dat werd terzijde geschoven, zou ik liever zeggen, door het argument dat als de vereniging tot stand gekomen was, er dan ook altijd nog langs de officiële weg wel bezwaren tegen die prediking en tegen die predikanten zouden kunnen worden ingebracht. Het motief tenslotte om toch door te zetten en het bezwaarschrift verder maar terzijde te leggen was dat, wijl men geen kerkelijke vereniging mag weigeren om redenen waarom men een kerkelijke vereniging niet zou mogen verbreken. Dat betekent dus, als je één bent met al die onderlinge verschillen, dan breek je die eenheid om die redenen ook niet. Nou, als je dus als één formatie die bezwaren hebt en dan toch bij elkaar blijft, dan moet je ook een vereniging die er nog niet is niet tegen willen houden op grond van deze argumenten. Nou, toen konden verschillende van de bezwaarden zich niet meer met de genomen besluiten verenigen en zij spraken uit, ze gaven te kennen dat ze wilden blijven wat ze waren, namelijk christelijk gereformeerd. Het was niet omdat ze bezwaren hadden tegen de vereniging op zich, maar het was omdat ze bezwaren hadden tegen het samenvoegen van zulke heterogene groepen die in feite op bepaalde punten ook tegenover elkaar stonden. Men noemde dat, of beter gezegd, we zouden dat vandaag noemen kerkscheidende factoren hebben toen heel duidelijk een rol gespeeld. En daarbij gold, ik noem dat nog even uitdrukkelijk als het meest aangelegen punt, als het meest overwegende bezwaar, zo is het ook geformuleerd op de vergadering van 20 juli 1892, bezwaar om voor gereformeerd te erkennen wat door voorgangers in de plaatselijke dolerende kerken in het publiek is uitgesproken over de leer van de wedergeboorte en de heilige doop. Er was vrees, reëel vrees aanwezig, dat als die leer recht van bestaan heeft, als die boodschap verkondigd mag worden, onbestraft en ongehinderd, dat dan op den duur in de prediking elke oproep tot bekering zou verdwijnen en dat er geen recht zou worden gedaan aan wezenlijke zaken van het woord van God. En men heeft deze dingen ook na 1892 gedurig volgehouden, ook tegen de vele aantijgingen die er geweest zijn. Zo bleven de voortrekkers van de christelijke gereformeerde kerken trouw aan het beginsel van de afscheiding, terwijl ze tegelijkertijd ook de hele erfenis van de afscheiding hebben meegenomen. Nou was die erfenis van de afscheiding niet probleemloos. Er zijn in de afgescheiden kerk in de vorige eeuw ook heel wat dingen gepasseerd die erop wijzen dat er onderling nogal wat moeilijkheden waren. Dat er onderling ook nogal wat verschil van mening was. Het zou veel te breed worden als we dat ook zouden moeten gaan bespreken. U hebt wellicht gehoord van de Gelderse richtingen, van de Drentse richting. De Gelderse richting onder leiding van Brummelkamp en de Drentse richting onder leiding van Joffers. Die toch nogal verschillende accenten legden waarbij het niet altijd even gemakkelijk lag, waarbij er ook nogal eens scherp gepolemiseerd werd. Maar wat er ook verder allemaal aan verschillen mochten zijn in de afgescheiden kerk, en wat er dan ook allemaal geschreven werd in die tijd, één ding staat toch wel zeker en vast: al die mensen waren oprecht en echt gereformeerd. Er zijn dus, en dat is onze voorgeschiedenis, er zijn dus altijd accentsverschillen geweest. En die zijn er ook na 1892 gebleven. Ik kan natuurlijk niet eraan denken om een kroniek van de kerkgeschiedenis van de christelijke gereformeerde kerken van die eeuw 1892-1992 te geven. Maar u die wellicht wel een beetje op de hoogte bent van wat er zo allemaal gepasseerd is, u weet ongetwijfeld ook dat er eens een keer een conflict geweest is tussen docent P.J.M. de Bruin en dominee J.J. van der Schuit, met name over het doen van openbare belijdenis en wat voor geloof daar gevraagd dient te worden. En dat was toch al in het begin van deze eeuw, rond 1920. En dat laat zien dat er altijd al nogal wat verscheidenheid geweest is binnen onze kerken. En dat er ook een verscheidenheid was in de prediking in onze kerken. Maar men heeft dat altijd kunnen dragen in elkaar. En men heeft elkaar al die tijd ook kunnen accepteren met allerlei verschillen en met karakterverschillen en met inzichten, verschillen in inzichten ten aanzien van bepaalde elementen van de waarheid, omdat men van elkaar ook in gemoede kon geloven dat wij schrift en confessie als ons fundament hadden. Dat stond altijd weer buiten kijf. Er zijn ook wel eens problemen geweest waarbij de confessie in het geding was. Ik noem het hele probleem rondom dominee A.M. Berkhof, die na de synode van 1934 afscheid genomen heeft van onze kerken, omdat zijn opvattingen hem weliswaar niet verboden werden, zijn opvattingen, zijn gileastische opvattingen, waarbij dus inderdaad de confessie ter sprake gebracht kan worden, maar het werd hem wel onmogelijk gemaakt om zijn opvattingen als zijnde de boodschap van het woord van God uit te dragen, en dat vond hij een bekorting van zijn rechten, en toen heeft hij afscheid genomen. Maar dat zijn altijd incidenten geweest. We hebben in de loop van de jaren van elkaar toch mogen accepteren dat men gereformeerd wilde zijn. En als ik probeer in vogelvlucht een lijn te schetsen of een aantal lijnen te schetsen hoe het dan gegaan is in die afgelopen eeuw, dan wil ik me met name concentreren op de prediking zoals die in onze kerken gebracht is. Waarom de prediking? Nou, omdat dat toch eigenlijk de zaak is waar het hart van het kerkelijke leven klopt. Ik zeg niet dat de prediking alles en het enige in het kerkelijk leven is, maar het is toch wel een zeer wezenlijk, een zeer integrerend deel van ons kerkelijke leven. Wat er op de zondag in de kerkdiensten gebeurt en wat toch eigenlijk zijn uitwerking dient te hebben in het hele leven van de gemeente. Dus omdat de prediking zo'n zeer wezenlijk element is, denk ik dat het geoorloofd is om de geschiedenis van onze kerken een klein beetje te releveren aan de hand van de geschiedenis van de prediking in onze kerken. En in de tweede plaats, omdat in de prediking zo heel duidelijk uitkomt hoe de gemeente beschouwd wordt, hoe de gemeente geadresseerd wordt. De prediking, elke keer als het woord verkondigd wordt, laat in ieder geval zien hoe de prediker tegen zijn gehoor aankijkt. Wat hij van die mensen denkt, wat hij van die mensen meent te moeten denken en hoe hij tot hen meent te moeten spreken. Het is vrij willekeurig, denk ik, als ik de geschiedenis van de prediking in onze kerken in 4 verschillende fasen verdeel. Niet helemaal willekeurig, ik heb toch wel een aantal argumenten om het zo te doen. Maar het zou best voor verbetering vatbaar zijn. Dus u moet me daar aan die verdeling, aan die 4 fasen, niet helemaal vastpinnen. Maar voor de duidelijkheid loop ik met u de geschiedenis dan door in 4 stappen. En de eerste fase is dan 1892 tot zo om en rond 1925. Het was de tijd, als we het op de prediking betrekken, waarin de prediking in onze kerken meestal eenvoudig was. Een prediking die inging op de vragen omtrent de zaligheid van de zondaar. De verklaring van de tekst kreeg niet de meeste aandacht, al was die zeker niet achterwege gebleven. Maar de toepassing in de prediking was toch eigenlijk altijd weer het punt waar zich alles op toespitste. En daarin stond de beleving des geloofs centraal. Er was wel verscheidenheid, ook toen al. Maar die verscheidenheid betrof niet de vraag of de prediking toepasselijk moest zijn. Die verscheidenheid betrof eigenlijk alleen maar de vraag in hoeverre die prediking toepasselijk, bevindelijk moest zijn. Het subjectieve element in de prediking was bij de een wel wat sterker dan bij de ander. En de een ging daar wel wat verder in dan de ander, maar het was er altijd. Het was er altijd. En op die manier was er ook heel duidelijk een aansluiting bij de afscheiding. Ik zei, de erfenis van de afscheiding ging mee. Alles wat er bij die afscheiding hoorde en wat in die afscheiding een rol gespeeld heeft, ging ook mee. En via de afscheiding was er ook aansluiting bij de nadere reformatie, waar hij de afscheiding heel duidelijk op teruggegrepen heeft. In de prediking was er vaak ook een nogal sterk antithetisch element. Met name als het ging om waarschuwingen tegen de verbondsleer van Kuiper en van de dolerenden. Begrijpelijk, want dat was toch een van de sterkste argumenten die men aanvoerde tegen de vereniging van 1892. Men zag een groot gevaar in die leringen van Kuiper met zijn veronderstelde wedergeboorte. En daaruit voortvloeiend die al te optimistische kijk op de gemeente. Wel nu, daar werd in die periode waar we het nu over hebben sterk tegen gewaarschuwd. Vanwege de echte vroomheid en het accent daarop in de prediking heeft de prediking in onze kerken in die tijd ook sterk de aandacht getrokken. En omdat het in de gereformeerde kerken hoe langer hoe meer in de intellectualistische zin zich ontwikkelde, was er bij verschillende leden van de gereformeerde kerken meer en meer het gevoel, wij komen voor onze ziel in die prediking daar tekort, en men zocht een prediking waar het warmer was, een prediking waar het hart werd geraakt. En dat is een van de verklaringen waarom in die periode waar ik het nu over heb, onze kerken nogal gegroeid zijn. Dat is die eerste fase. De volgende fase zou ik willen aanduiden als de periode van 1925 tot na de oorlog, 1945. Toen kwam er wat meer nadruk te liggen op de exegese, op de schriftverklaring. Deels was dat te danken doordat er ook in de opleiding van de toekomstige predikanten in onze kerken meer accent kwam te liggen op de exegese. Dan valt met name te noemen de persoon van professor Van der Meijden. En terwijl aan de andere kant er ook veel meer exegetisch materiaal op de markt kwam, met name wel van de gereformeerde kerken, van de kant van de gereformeerden, maar dat was in verschillende opzichten ten opzichte van de verklaring van de tekst heel goed bruikbaar materiaal. In die zin mag je zeggen, won de prediking in onze kerken aan inhoud. Er kwam ook verbreding van de blik. En ik denk dat daar met name genoemd mag worden professor G. Wisse, die ertoe bijdroeg, ook in zijn onderwijs aan de studenten in Apeldoorn, dat er oog kwam voor niet alleen die ene dimensie van het werk van de Heer Jezus, dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken, maar ook andere aspecten van het werk van Christus. Bovendien kwam er veel meer van de theologie in het vizier, ook van de theologie zoals die buiten de grenzen van ons land werd beoefend, met name door Karel Baart, die in Nederland ook grote invloed kreeg. En het is professor Van der Schuit geweest die het aangedurfd heeft om de theologie van Karel Baart duidelijk kritisch te doseren als een gevaar voor de kerken, ook als een gevaar voor onze kerken. Theologisch gezien zou je kunnen zeggen dat de prediking objectief-subjectief bleef, voorwerpelijk-onderwerpelijk. Er was ook toen nog veel accent op de toepassing. Misschien moet je zeggen dat in die toepassing in die tijd de wedergeboorte meer aandacht kreeg dan de rechtvaardiging. Maar dat is wezenlijk natuurlijk niet een echt verschil. Wat er wel gebeurde in die tijd, dat was dat er een sterkere beklemtoning kwam van het verbond der genade en van het feit dat de gemeente de verbondsgemeente is, met daardoor ook weer sterkere aandacht voor de prediking van de belofte. Als er in die tijd gepolemiseerd werd in geschriften en ook in de prediking, dan was het niet meer zo sterk in de richting van Kuiper, maar dan ging het nogal eens een keer in de richting van Kersten. En vandaar de sterkere beklemtoning van de verbondsgedachte. Als je dat zo'n beetje leest, hoe dat in die tijd ging, dan krijg je wel eens de indruk dat sommige van onze voorgangers het gevoel hadden alsof de christelijke gereformeerde kerken zich nu eens echt moesten profileren, nu eens een eigen gezicht moesten krijgen. De derde fase, 1945-1975. En als dat min of meer gaat ontbreken, en men signaleerde dat, dan verschraalt de prediking. Dan krijgen begrippen als wedergeboorte, geloof en dergelijke nog weliswaar geen andere inhoud, maar dan verliezen ze toch wel min of meer hun diepte. En dan wordt ook, en dat is toen ook gesignaleerd, dan wordt ook het onderscheid tussen echt en onecht tussen waar en vals niet altijd meer uiteengezet. En dan gaan ook ontbreken in de prediking de waarschuwingen tegen zelfbedrog. En dan gaan ook ontbreken de aansporingen tot zelfonderzoek. Het was in die tijd dat, als ik het goed zie, er ook een verschuiving op gang kwam van het accent op de wedergeboorte naar het accent op de rechtvaardiging. Ik acht dat geen verlies. Althans, dat is per se, dat is per definitie geen verlies. Maar het wordt wel een verlies als daarmee tegelijkertijd ook de gedachten over de kenmerken van het nieuwe leven veranderd gaat worden. En zodoende werd, ik denk dat je dat mag zeggen uit die periode, ik spreek in het algemeen, zodoende werd in die periode de prediking minder toepasselijk. Minder subjectief. Mee ook door invloed van het feit dat er nogal wat contacten begonnen te komen met de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En de methode van prediking zoals die daar door de voormannen verdedigd werd. Waardoor ook aan onze kerken en aan onze predikanten het dilemma opgedrongen werd. Niet meer exemplarisch spreken, maar heilshistorisch. Niet meer de mens met zijn ervaringen zoveel in het middelpunt plaatsen. En als het over Petrus gaat, vanuit Petrus de toepassing maken naar de gemeente of naar de gelovigen in de gemeente. En als het over Abraham gaat, de toepassing maken. Nee, dat zijn allemaal dingen die moeten we kwijt. Wij moeten het heilshistorische, de gang die God met zijn heil in de geschiedenis maakt, sterk op de voorgrond plaatsen. Er waren ook invloeden vanuit de gereformeerde kerken. We zijn natuurlijk al meer dan een halve eeuw na de vereniging. En we zijn al dat wapengekletter en dat geweervuur uit die eerste periode al te boven na de oorlogsjaren. Er waren met name ook in de studentenwereld nogal wat contacten met gereformeerden. En ik denk dat via dat kanaal ook allerlei invloeden vanuit de gereformeerde kerken bij ons binnenkwamen. Zijn deze veranderingen nu allemaal negatief te waarderen? Ik zeg niet dat het allemaal negatief was. Er was best ook heel wat positiefs. Maar het negatieve ontbrak toch kennelijk niet. En dat is duidelijk uit het feit dat in 1953 op onze synode verontrusting werd uitgesproken over bepaalde ontwikkelingen. En dat de synode er toen aanleiding in zag om die bekende kanselboodschap van 1953 uit te geven. Waarin de kerken in haar breedste vergadering inderdaad ook spraken van verontrustende ontwikkelingen. Van symptomen die erop wezen dat we dingen aan het kwijtraken waren. Of dingen die we moedwillig aan het inleveren waren. Ik herinner mij uit mijn studententijd dat professor Kramer in die periode ook heel bewust aandacht ging geven in zijn colleges homiletiek aan de plaats van het zonde, van het schuldbesef in de prediking. En u zouden de preken van de laatste jaren van het leven van professor van der Schuit eens op moeten beluisteren. Er zijn er nog verschillende in omloop. Hij heeft in de laatste jaren van zijn leven vaak op een hele indringende en scherpe wijze gewaarschuwd tegen een afglijdende koers in onze kerken. In 1974 zou er weer een kanselboodschap uitgegeven worden. Er was eigenlijk al toe besloten op de synode van Amsterdam-Nieuw-West. Maar toen het ging om de formulering daarvan, bleek de synode in een hopeloze verwarring te geraken. En vanwege het gebrek aan overeenstemming, eensgezindheid, als het ging om de formulering van de kanselboodschap, is die kanselboodschap toen achterwege gebleven. Ik herinner me die dag nog als de dag van gisteren en ik vond het een dieptepunt in ons kerkelijke leven.
je verontrust was, dat je dat uitsprak en dat je zo uiteengegroeid was dat je niet eens meer één kunt worden in het formuleren van de dingen waarover je zorgen hebt. 1975 tot vandaag, de laatste fase. Ontwikkeling die in fase 3 was ingezet, zet door. De nadruk op het verbond leidt er nu hier en daar in onze kerken ook toe dat de gemeente niet maar als de verbondsgemeente gezien wordt, maar als de gemeente van gelovigen, die ook allemaal zo worden aangesproken. Men bezit het heil. En vragen ten aanzien van de deelachtigmaking en hoe je er deel aan krijgt, vragen ten aanzien van het werk van de Heilige Geest die het toepast, die het hart dat gesloten is van nature opent en dergelijke, die vragen worden in verschillende preken niet meer gesteld. Kennis van zonde wordt niet meer benadrukt of niet meer zo sterk benadrukt. En als het wel gebeurt, dan wordt die prediking die het dan wel doet al spoedig als somber en zwaar bestempeld. Er komen invloeden, voorzichtig nog wel, van moderne theologie. De grote aandacht voor de vraagstukken van deze tijd. Nou, dat is niet verkeerd, als er maar schriftuurlijke antwoorden gegeven worden. En al die aandacht voor de prediking, voor de vraagstukken van deze tijd maakt de prediking wel actueel. Maar het is te vrezen dat de manier waarop de dingen aan de orde gesteld werden laat zien dat ook de nieuwe hermeneutiek en de nieuwe ethiek intussen hun intrede gedaan hadden. Je zou kunnen denken, en ik noem alleen maar publieke zaken, de Amersfoortse kwestie, die abortuskwestie. En je zou ook kunnen denken aan diverse publicaties die in het in der tijd verschijnende blad Dia werden gepubliceerd. Ik denk ook dat je zeggen moet dat langzamerhand datgene waar professor van der Schuit in zijn jaren zo ernstig tegen gewaarschuwd heeft, het Batsianisme, ook min of meer zijn intrede begon te doen in onze kringen. En dat de visie op het belijden van de kerk langzamerhand ook enigszins aan het veranderen is gegaan. En zo zijn er ook onder ons symptomen gekomen van het zogenaamde dynamische belijden. De belijdenis is altijd in ontwikkeling. Ruimere opvattingen omtrent het schriftgezag leiden hier en daar tot nog wel voorzichtige, maar toch zeer concrete pleidooien voor de vrouw in het ambt. Het is allemaal wat subtiel gegaan. Ik denk aan de uittreding van een aantal predikanten in 1985, die toen ook, toen ze hervormd werden en niet gereformeerd, maar de brede ruimte en de ruime breedte van de hervormde kerk vonden, die toen ook een motivering gaven voor hun uittreden. Waarom gingen ze weg? Wel, en die motivering die zij gaven, laat er geen twijfel over bestaan dat ze niet meer gereformeerd dachten. Dachten ze nu in één keer niet meer gereformeerd toen ze hervormd geworden waren? Of waren ze hun achterban al een eind vooruit, ook toen ze nog in onze eigen kerken functioneerden? Prediking ging, als ik het goed heb, meer en meer verschralen. Nu begonnen de woorden ook een andere betekenis te krijgen hier en daar. Het woord bekering werd niet meer verstaan en begrepen in die Bijbelse zin van het woord die ook in de confessie terug te vinden is, maar het ging nu zo langzamerhand worden een mentaliteitsverandering. Gerechtigheid, het diepe Bijbelse woord gerechtigheid, werd nu ook hier en daar ingevuld vanuit de horizontalistische theologie. Gerechtigheid hier op aarde. Verlossing net eender. In het algemeen kreeg de gereformeerde leer ook minder aandacht. De catechismusprediking werd hier en daar onregelmatig gehouden, soms helemaal niet meer. Maar men ging over op themadiensten. Thema's die niet door de schrift, die niet door de confessie, maar die door de moderne samenleving aangereikt worden. Men zegt ook soms dat men bang is voor schema's. Ik hoorde zelfs een keer zeggen dat het schema van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid, zijn tijd ook al gehad heeft. Want het gaat om het koninkrijk. Maar ik kan het niet anders zien dan dat de prediking daardoor toch wel erg bloedarm geworden is. De preken werden ook korter. Van sommige preken moet je zeggen dat het nauwelijks verkondiging meer is. Zonder oproep tot bekering, want de gemeente is er al. Het is een heel menscentrale prediking geworden. Maar die mens die dan centraal staat is de moderne christen. Die vooral mondig is. En die nu weten moet hoe hij zich als christen in de wereld moet gedragen. Wat leidt tot een moderne vorm van wetticisme. En een opvallend symptoom van die mondigheid van de gemeente is dat de prediking hier en daar niet meer door de predikant alleen gemaakt wordt. Maar dat de predikant samen met een aantal gemeenteleden zijn preek maakt. Dat is natuurlijk niet de enige stroming die er nu in onze kerken is. Er zijn ook nog andere, kun je zeggen, stromingen. Er is ook een stroming die erg sterk aanleunt tegen de evangelische beweging. Waar best heel veel goede dingen van te zeggen zijn. Waar duidelijk ook gesproken wordt over de noodzakelijkheid van bekering en geloof. Waar mensen inderdaad worden aangesproken, ook als zondaren, die een omkeer in hun leven nodig hebben. Waarbij ernst gemaakt wordt met duidelijke noties uit de Bijbel. Waarbij de heiligmaking duidelijk accent krijgt. En in die kringen is men ook niet gelukkig met diverse ontwikkelingen in onze kerken. Maar je hebt soms toch dat onbehagelijke, dat vervelende gevoel dat, ook al heb je veel punten van overeenkomst, men toch eigenlijk te veel in een Arminiaanse lijn denkt. En dat er te veel eigenlijk toch gelegd wordt in de handen van de mens. En dan is er, laat ik het dan bij deze drie houden, ook nog de richting die op een wat ouderwetse manier christelijk gereformeerd wil zijn. Dat wil zeggen, men wil blijven bij datgene wat onze kerken altijd als de rechte prediking hebben beschouwd. Voorwerpelijk, onderwerpelijk. Waarbij het natuurlijk wel de vraag is of datgene wat onze vaderen daaronder verstonden, door ons ook nog zo wordt verstaan en behartigd. En de vraag mag ook gesteld worden of het geestelijk gehalte, zoals dat er vroeger was, nog terug te vinden is. Als we kritisch zijn naar bepaalde kanten, dan willen we dat ook naar onszelf zijn. Dat past ons. Want we hebben geen enkele reden om ons te verheffen boven anderen met wie we het niet eens zijn en wier ontwikkeling wij betreuren. We hebben geen reden om te zeggen wij doen het beter. We zullen onszelf ook altijd weer in het licht van Gods woord duidelijk moeten onderzoeken ten aanzien van, doen wij het dan zoals de Heere dat van ons vraagt? Zowel in de prediking als in de beleving. Ik ben bang, en dat zeg ik dan ook naar deze kant toe, en misschien moet ik dat juist daarom ook hier zeggen, waar we hier een bezinningskring samen zijn, juist ook vanuit de nood die ons opgelegd is, doordat er diverse ontwikkelingen zijn waar we bang en bezorgd over zijn. Maar ik denk dat we in onze kring dan ook eerlijk moeten zeggen dat we er niet in geslaagd zijn, vaak, om een juiste synthese te vinden tussen bevindelijk preken en verbondsmatig preken. Anders gezegd, dat lang niet altijd duidelijk is dat er een weg is van schenken naar deelachtig maken. En dat wij ook nog altijd worstelen met bepaalde dilemma's die ons in de loop van de jaren opgedrongen zijn en waardoor de prediking, dacht ik, schade geleden heeft. Verbondsmatig preken. Moet dat? Ik denk dat de Bijbel dat dilemma niet kent. Ja of nee, verbondsmatig preken. Voor Paulus was het geen vraag. Paulus preekte Jezus Christus en die gekruisigd. En hij betuigde Joden en Grieken. Zie maar in Handelingen 20. Hij betuigde Joden en Grieken, verbondskinderen en heidenen, de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. Moeten we heilshistorisch spreken of exemplarisch? De Bijbel doet het allebei. Paulus spreekt de heilshistorisch. Leest u 1 Korinthe 10 als hij het voorbeeld van Israël neemt. Allen onder de wolk enzovoort. Pure heilshistorie. En Paulus spreekt exemplarisch. Stelt zichzelf wel eens ten voorbeeld. Filippenzen 3 als hij iets uit zijn eigen leven vertelt. En als hij zegt dat hij eraan jaagt of hij het ook grijpen mocht. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Moet er belofteprediking zijn of kenmerkenprediking? We moeten ons dat dilemma niet laten opdringen. Dat is geen Bijbels dilemma. Natuurlijk is de prediking van het woord belofteprediking, want het evangelie komt in de vorm van de belofte, met als keerzijde de bedreiging. Maar de Bijbel laat ook heel duidelijk zien wie het zijn en hoe zij zijn. Aan wie de belofte vervuld wordt. De merktekenen van de ware christenen. Christus spreekt de zaligsprekingen. Wat zijn dat nou anders dan merktekenen? Zover die loop door de geschiedenis van onze kerken. Nu zijn we vandaag in 1992. Met heel die ontwikkeling, en het is fragmentarisch gebeurt, het is in vogelvlucht gebeurd met heel die ontwikkeling die voor een deel, naar mijn gedachte, een afbuiging van de lijn is, een afglijden ook van wat ons vroeger samenbond. Zijn we nu nog één? Organisatorisch wel. We hebben, ik zei het al, geen kerkscheuringen gehad. Wel incidentele uittredingen. We bleven bijeen. Maar is er nou echte eenheid? Er zijn verschillen in de prediking. Er zijn ook verschillen in de liturgie. De vertaling die gebruikt wordt hier is ergens anders. Is anders dan ergens. Is, ja, het verschilt van die van ergens anders. Psalmberijming die gezongen wordt in de ene gemeente is een andere dan de psalmberijming die in een andere gemeente gezongen wordt. In ene gemeente worden alleen maar psalmen gezongen. In andere gemeenten ook een aantal gezangen. En dan zijn er ook gemeenten waar men buiten de besluiten van de synode om allerlei vrije liederen zingt uit het liedboek. Er zijn nieuwe liturgische formulieren die op de ene plaats wel en op de andere plaats niet zijn aangenomen. De orde van dienst is in de ene gemeente anders dan in de andere. In de meeste plaatsen zal de wet nog gelezen worden. In sommige gemeenten wordt dat nagelaten. Er zijn ook duidelijke verschillen in levensstijl tussen de ene gemeente en de andere. Dat komt onder andere uit in de kleding, ook in de kleding waarmee men naar de kerk gaat. Dat blijkt ook uit het al of niet geaccepteerd hebben van bijvoorbeeld moderne communicatiemiddelen, in casu de televisie. En u moet niemand zeggen dat dat allemaal ondergeschikt is en onbelangrijk. Het is niet het belangrijkste, dat stem ik u toe. Maar deze symptomen geven toch uiteindelijk ook iets te kennen van wat er van binnen leeft. Hoe denkt men? Hoe men denkt, blijkt uit wat men doet. Of uit wat men niet doet. Dat we uit elkaar gegroeid zijn is ontegenzeggelijk. Dat er in Friesland reden was tot de oprichting van een bezinningscomité is er een symptoom van. Ik hoef niet eens meer te noemen. Maar er is natuurlijk veel meer te noemen. De gesloten kansels waar nogal eens wat over gezegd wordt. Het feit dat mensen soms hun eigen gemeente, waar ze qua woonplaats eigenlijk toe zouden behoren, voorbij rijden om in een andere christelijke gereformeerde kerk op 5 kilometer afstand of nog verder te gaan kerken. Terwille van de prediking. Het feit dat zoveel in de loop van de jaren onze kerken de rug hebben toegekeerd en zich bij een ander kerkverband hebben menen te moeten aansluiten, uit teleurstelling over de koers die de gemeente waar ze soms jarenlang bij behoord hebben, ging volgen. Alternatieve bonden, alternatieve bladen, alternatieve dagen zijn ook een bewijs van een uit elkaar groeien. Is er nog een eenheid? Is die eenheid nog een echte geestelijke eenheid? Of zijn we erin geslaagd met allerlei kunst en vliegwerk de zaak bijeen te houden, dankzij onze vindingrijkheid in het uitdenken van compromissen? Ik wil zeggen dat het een goed ding is om, als het even kan, in ons kerkelijk leven tot zo'n vorm van besluitvorming te komen. Daar zit iets waardevols in. Maar ik zeg tegelijkertijd dat het grote gevaar in zich bergt, dat er daardoor ook heel wat verwarring ontstaat. En ontstaan is. Aan de ene kant kan het kerkscheuringen voorkomen. Aan de andere kant ligt er het gevaar in dat het een uitholling van ons kerkelijk besef en van ons geestelijk leven gaat worden. Wat staat ons te doen? Wat is in het eeuwjaar van het voortbestaan van onze kerken onze taak? Er zou ook veel van te zeggen zijn. Ik denk dat ik beginnen moet met deze opmerking dat wij moeten terugkeren, wij allemaal, en elkaar er ook toe moeten oproepen om terug te keren tot het schriftuurlijk confessioneel beginsel. En daarbij komen vragen aan de orde: hoe is onze schriftbeschouwing? Zijn we daarin nog volop gereformeerd? Of hebben we een tik van het modernisme te pakken? Wat betekent voor ons de confessie? Steken we onze handen nog voor in het vuur? Of weten we er eigenlijk niet goed raad mee? Onder invloed van het moderne denken, dynamisch beleiden, of onder invloed van de evangelische bewegingen, helemaal geen confessies, we hebben aan de Bijbel genoeg. Is die confessie ons nog wat waard, de belijdenis? En vervolgens zou ik willen zeggen, we moeten in de prediking weer recht gaan doen aan het hele woord van God. En met name aan die aspecten van het woord van God die in onze tijd bijzonder worden aangevallen en waar veel verwarring over is. En als ik dan een keus mag maken over uit die punten die vandaag bijzonder weer onder de aandacht van het kerkvolk moeten komen, dan zou ik willen wijzen op de verkiezing, de verdorvenheid van de mens en de toepassing van het heil. Dat zijn de zaken die opnieuw, volop, voluit aandacht moeten krijgen in de verkondiging van het woord. Want als de verkiezing niet meer voluit gepreekt wordt, dan vervaagt het soevereine karakter van de genade. En dat kan Bartiaans gebeuren, dat kan Arminiaans gebeuren, maar dan wordt gevraagd niet naar wat zegt de Heer, maar wat wil de mens graag horen. De verdorvenheid van de mens, dat is geen aantrekkelijk thema, maar de Heer vraagt ons niet of we al de thema's die hij in zijn woord aanreikt aantrekkelijk vinden. Of we het fijn vinden om ernaar over te preken en om ernaar te luisteren. Maar hij heeft het geopenbaard. En als dit element uit het woord van God in de knel raakt, dan raakt er nog veel meer in de knel. Als dat aspect van de totale verdorvenheid van de mens niet meer uitdrukkelijk gepredikt wordt en beleefd wordt ook, dan weten we geen raad meer met de heiligheid en met de rechtvaardigheid Gods ook. Dan verliest de wet haar betekenis. Dan taant het besef dat God een God is die te allen dagen toornt en die de zonde straft. En dan zitten we allemaal gezellig onder de prediking en nooit beeft er meer een. Zoals Felix beefde onder de prediking van Paulus. Het is te vrezen dat dat heilshistorisch benaderen van het woord van God vaak ten onrechte gehanteerd is om de aandacht van het stuk der ellende ook wat af te wentelen. En dan van groot belang De toepassing van het heil. De toewijgering des heils. Het punt dat altijd weer als een verschil tussen ons en de Nederlands gereformeerden en de gereformeerde kerken vrijgemaakt wordt geaccentueerd. Maar terecht. Terecht. Want hier dient het volle accent te liggen op het werk van de Heilige Geest. In de toepassing. Niet alleen Christus Jezus als de verwerver van het heil hebben we nodig. Maar ook God de Heilige Geest die het in het hart van de zondaar gestalte geeft. Die het woord, het evangelie der belofte ook toepast aan het hart. Met alle aandacht voor de hele heilsweg. Bij de roeping en de wedergeboorte, de bekering en het geloof en de rechtvaardiging en de heiliging tot aan de verheerlijking toe. Maar dan ook echt op de Bijbelse wijze. Waarbij ook in de toepassing genade, goddelijke genade zal moeten blijven. En waarbij niets kan worden toegeschreven aan de mens en aan zijn vroomheid. In de derde plaats zou ik willen zeggen, als we echt verder willen met elkaar, dan moeten we ophouden met allerlei zaken die ons onderling verkeer nog meer bemoeilijkt en die ons hoe langer hoe verder van elkaar vervreemden. En wat hoort er bij die zaken? Ik denk dat het zoeken van eenheid met andere kerken al genoeg vervreemding binnenshuis gegeven heeft. En dat zullen wij tegenover de Nederlands gereformeerden en tot tegenover de gereformeerde vrijgemaakt eerlijk moeten zeggen. En voorlopig dat maar eens even stoppen. Ik denk in de tweede plaats dat het invoeren van allerlei liturgische vernieuwingen, waardoor we voor elkaar hoe langer hoe meer onherkenbaar geworden zijn, en waardoor al heel wat van onze kerkleden zich gedrongen en gedwongen gevoeld hebben om ergens anders een kerkelijk onderdak te zoeken, dat dat ook voorlopig maar eens even zou moeten stoppen. Ik denk ook dat de bezinning op de vraag of de ambten opengesteld kunnen worden voor de vrouw voorlopig maar eens moet blijven rusten. Want de gang van zaken in andere kerken kan ons genoegzaam leren dat ook op dit punt onze kerken dan stuk zullen gaan. Wat moeten we doen om werkelijk verder te kunnen? Ik denk dat het heel goed en nuttig zou zijn om wezenlijk toezicht op elkaar te houden. Hoe dat moet, ik weet dat niet. Maar er is een kerkvisitatie en als die zal functioneren zoals die behoort te functioneren, dan kunnen ook op klassikale vergaderingen kerken tot de orde geroepen worden. En dan zal er ook naar het onderling vermaan geluisterd moeten worden. Maar of we misschien al te ver van elkaar vervreemd zijn om dat nog in praktijk te brengen, weet ik niet. Wat zullen we moeten doen? Ik denk tenslotte. En niet omdat het nog uiteindelijk als een laatste woord erbij moet, maar ik denk dat dit het belangrijkste is wat wij zullen moeten doen. Doen wat onze hand vindt om te doen, zeker. En waar we verantwoordelijkheid voor gekregen hebben. Maar met elkaar in het besef van onze ellendigheid, van onze nood tot God gaan. En de Heere bidden, smeken om de komst, om de werking, om de doorwerking van zijn Heilige Geest. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. Ik dank u.
Dank u wel voor de inleiding. Zoals aangekondigd willen we nu graag pauze houden.
Heere, we mogen samen uw naam danken voor het feit dat we hier samen over zo'n belangrijk onderwerp mochten nadenken. De bekering en hoe we daar deel aan krijgen. Hoe dat ook in ons leven zo wordt. Heere, we hebben gezien dat het zo nodig is. Als we onbekeerd leven en onbekeerd sterven, dan is er geen verwachting. Als we nog op ons sterfbed met de rug naar u toe staan, Heere, ach, dan is het hopeloos. En nu hebben we maar een kort poosje van leven. En in die tijd moet die omkeer plaatsvinden. Dat terugkeren tot u moeten we u nodig gaan krijgen. Onze zonden leren belijden en daarvan wegvluchten. De Heere Jezus zoeken, zijn genade kennen. Heere, geef dat we de levenstijd toch gebruiken mogen. Dat we de tijd die Gij geeft niet vermorsen, niet met ijdele dingen doorbrengen, maar dat we die tijd mogen benutten om geborgen te zijn als het straks voor ons ook tijd wordt om uit dit leven te scheiden. Niet alleen dan moeten we trouwens geborgen zijn, nu ook al, tegen de duivel, tegen al de aanvechtingen. Heere, wij bidden van u, laat uw geest ons ware wijsheid leren en schenk ons die genade van de waarachtige bekering tot God. We danken u dat we het met elkaar over deze dingen mochten hebben, Heere. Dat ons zicht op deze dingen mocht worden verhelderd. Dat we naar de schrift mogen luisteren om te horen wat u daarover zegt. Maar nou blijft het toch ook nog nodig dat u het in onze harten uitwerkt. Denk aan ons allen. Wees ons nabij. Geef ons wat we nodig hebben. Bijzonder ook op de dag van morgen. Laat uw woord dan ook door ons verstaan worden. En geef dat het in ons leven een kracht tot zaligheid mag zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Deze dingen mocht worden verhelderd, dat we naar de schrift mogen luisteren om te horen wat u daarover zegt. Maar nou blijft het toch ook nog nodig dat u het in onze harten uitwerkt. Denk aan ons allen. Wees ons nabij. Geef ons wat we nodig hebben, bijzonder ook op de dag van morgen. Laat uw woord dan ook door ons verstaan worden en geef dat het in ons leven een kracht tot zaligheid mag zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen.